opmerking. www.franklinterhorst.nl. Ik weet niet of u deze site kent, maar het is voor mij veel duidelijker geworden met het zicht op Israël en de president van Amerika. Ik ken Franklin Terhorst en ik ken die site en ik word daar nauwkeurig van op de hoogte gehouden. Aanbevolen. Maar er zijn ook meer sites. Groeien en geloven, zei Co Kreeft, is ook een site. Aanbevolen. En ik kan ook nog reclame voor mezelf maken, dat doe ik niet. www.demantel.org, ook aanbevolen. Mag je als christen orgaandonor worden? En mag je als christen donororganen aannemen? Nou, dat is de oude discussie die geweest is over bloedtransfusie. De mensen die dat weigerden, die zeiden, dan krijgen we de ziel van iemand is in het bloed. En dus word ik dan een ongelovige of word ik dan een onheilige. Dus ik neem geen bloed van een ander. U kent wel een bepaald gezelschap die categorisch bloedtransfusie weigeren. Nou, dat is dus wat het bloed betreft. Paulus zegt, Galatiërs, jullie hadden, waren het mogelijk, jullie ogen uitgerukt om die aan mij te geven. Toen was dat ondenkbaar. Maar hij had last van zijn ogen. Zie met welke grote letters ik u eigenhandig schrijf. Slot van de brief aan de Galatiërs. Paulus heeft dus waarschijnlijk een doorn in het vlees, maar dan pijn door zijn ogen gehad. Vermoeden we, maar doorn in het vlees had hij. En problemen met zijn ogen had hij ook. Dus we nemen conclusie, dat zal 1 plus 1, zal dan 2 worden. Dat wil ik niet zo zwaar onderstrepen, maar ik wil wel zeggen dat hij inderdaad zei dat de Galatiërs, als het mogelijk was, hun ogen zouden uitgerukt hebben en aan hem gegeven hebben. Dat kon, nog een keer gezegd, toen niet. Dat zou nu misschien wel kunnen. Er is niets mis met een orgaandonatie. En ook niet met het accepteren van een donornier of iets van die aard. Want je verandert er niet door. En bovendien, in de hemel staan wij niet meer met een handicap van een paar vingers missen. Stel, je bent ooit in de houtzagerij werkzaam geweest. Sorry hoor, dat is dat oude grapje. Maar er is iets gebeurd, een ongeval, bij zo'n geweldige zaagmachine. En je bent een aantal dingen kwijt. Betekent dat ik in de hemel dan ook die vingers kwijt ben? Of betekent dat ik, als ik hier met één arm geboren ben, die zijn ook die zo geboren worden, betekent dat ik in de hemel ook één arm heb of zo? Zijn de handicaps, het zuchten van de schepping van vandaag terug te vinden? Nee, u hebt een verheerlijkt lichaam. Maar het gaat wel om, wat zou je voor de ander kunnen doen? Ik ga niet zeggen dat je zomaar in het lukraak en je moet laten snijden en zeggen, nou, het is allemaal een waardeloos iets. Dat is niet waar. Het lichaam is waardevol. En het waardevolle van het lichaam is daarin gelegen dat het een kiem heeft van een opstandingslichaam. Het was nog heel in het begin van wat ik dan nu doe, dat ik een broeder ontmoette. Een van een tweeling, zijn broer was toen zeer ernstig ziek en hij vond dat hij naar het ziekenhuis moest om een nier aan zijn tweelingbroer te geven, die grote problemen met zijn nier had. En ze leven beide lang en gelukkig en verwachten de Heer Jezus. Nog steeds. Is Jan, zo heet hij, veranderd? Nou, misschien wel. In die zin dat hij deed, want ik doe het voor de Heer. Ik doe het niet eens in de eerste plaats voor mijn broer, maar omdat de Heer mij dit op mijn hart legt. En die broer, die zegt, nou Jan is toch wel een echte christen. Nou ja, ga maar door. Dat is één voorbeeldje van een niertransplantatie, toen al. En zo kun je dus een poos doorgaan. Moet ik nu zeggen, het maakt niet uit wat je met mijn lichaam doet. Het wordt toch maar begraven en het vergaat toch. Nee. Dat is niet zo. Ik moet wel voorzichtig zijn. Maar het wezen van jou is je ziel. in je geest. En dat is niet het lichaam, want het lichaam heeft slechts een korrel van het nieuwe inzicht. Dat zegt de Bijbel, er wordt gezaaid, een natuurlijk lichaam, een korrel, en er wordt opgewekt een verheerlijk lichaam. Dus in mij zit een kiem, een korrel van het nieuwe. En dat nieuwe, dat is het belangrijkste. Dat wordt uiteindelijk zichtbaar. Dus daar wil ik het graag bij laten. Ik heb dus niks tegen orgaandonaties of een transplantatie. Ik wil alleen gewoon eerlijke, biddende voorzichtigheid. En dat mag wel. Je mag je wel afvragen, wat moet ik dit in dit geval doen of niet doen? En als de Heer nee zegt, dan moet je ook nee durven zeggen. Waarvan akte. Ik heb nog twee vragen. En die hadden zijdelings met ons onderwerp te maken, maar ik heb dat misschien wat zwaar aangezet wat betreft de Heilige Geest in ons. Die aan het verwekken is, die iets aan het laten groeien is. De Heilige Geest die zou komen en uit dat wat van de Heer Jezus is gaat nemen en het ons gaat verkondigen. Daarover is vandaag heel veel tumult, gedoe. Je mag een ander woord kiezen. En dat is niet makkelijk. Ik ga daar zelf behoorlijk door gebukt. Dat kan ik u echt zeggen. Misschien komt dat niet zo over, maar het is wel zo. Dat heeft behoorlijk wat consequenties. En nu vraagt iemand zalven met olie bij ziekte. Is dit Bijbels? Antwoord ja. Want het staat gewoon in Jacobus 5. Concreet Jacobus 5. Hoe moet het dan? Ja, daar kom je. Wanneer moet het dan? Daar kom je. In de allereerste plaats wil ik zeggen dat zalven met olie dus niet op zich een geneeskrachtige olie is. Maar dat is iemand kennelijk onder het beslag van de Heilige Geest brengen. U hebt de zalving van de Heilige. Dat heb je. En u weet het, zegt 1 Johannes. U hebt de zalving van de Heilige en u weet. Dat zijn al hele bijzondere dingen. Maar het kan zijn, volgens Jacobus 5, dat iemand door bepaalde verkeerde dingen in zijn leven ziek geworden is. Dat is het meest makkelijke voorbeeld, maar dat is wel wat daar staat in elk geval. Ik weet niet of dit uitsluitend is, alsof er geen andere elementen in zijn, maar dit is in elk geval heel helder. En als iemand door bepaald gedrag ziek geworden is, verkeerd gedrag, zondige praktijken, dan mag hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en die zonden belijden. Die oudsten zalven hem dan met olie en de zieke zal genezen. Ik heb het gedaan en ik heb het gezien. Twee keer gezien in mijn werk dat iemand op hetzelfde moment genas. Direct, heel plotseling, heel duidelijk. Maar het was belijdenis van verkeerde praktijken. En nu gaan we. Geldt dat alleen als er iets beleden moet worden? Nou, ik heb ook vragen gekregen, maar wilt u zalven met olie? Of wilt u samen met oudsten zalven met olie? Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gevraagd, is er dan iets wat je zou moeten beleiden? Nou, nee, niet dat ik weet. En dat geloof ik ook, dat dat oprecht was. Dat dat niet zo was. Hebben we wel gedaan. Is de zieke gezonder geworden? Nee, er is niks veranderd. En nu zitten we. Ja, maar dan moet toch wat gebeuren? Nou, en nu wordt het overtrokken. En nu gaan we hele horden zieken in een bepaalde ruimte plaatsen. En we zalven ze allemaal met olie. Niet dat ik dat doe, maar dat gebeurt vandaag. Ik doe dat niet. Dat gaat mij echt te ver. Maar dat gebeurt wel. En dan wordt iedereen eigenlijk geacht weer beter te zijn. In de praktijk is dat dat niet zo is. En als er dan genezingen zijn, is maar de vraag of het. Ja, wat voor soort genezingen hebben we dan te benoemen? En dat vind ik een hele moeilijke. Dus, maar dat het op zich een Bijbels uitgangspunt is, is helder. En dat moeten we laten staan. Daar mag je niet aan tornen. Jacobus 5 is in onze Bijbel opgenomen. Dat daar ook een ontsporing in kan plaatsvinden, ja, maar dat kan in alle stukjes tekst van de schrift terug te vinden zijn. Er kunnen altijd ontsporingen zijn. En het is zo moeilijk om vandaag een stuk wijsheid en een stuk geduld van de Heere te vragen om daarin op een oprechte manier te handelen. Ik hoop ook dat dat gebeurt. Ik laat daarin niet het uiterste van mijn tong zien op dit moment. Dat voelt u misschien aan, maar dat laat ik niet. Maar het is een Bijbelse zaak. En dan komt een tweede vraag achteraan. Bidden door handoplegging voor de ontvangst van de Heilige Geest. De vraagsteller was daar een beetje mee vertrouwd, van jongs af. Vond het eigenlijk heel gewoon, totdat er dan ineens andere geluiden komen. Maar ja, maar je hebt al de Heilige Geest als je tot bekering komt. Het is helemaal niet een soort handoplegging geweest. Nee, de Bijbel zegt ook, ik wil het wel voorlezen, maar het is Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13. Daar staat expliciet dat je het evangelie van je behoudenis kunt horen, kunt aannemen. En als je het aanneemt, word je, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die een onderpand is van onze erfenis. Dus je hebt de Heilige Geest ontvangen op het moment dat. Natuurlijk kan dat op het podium, dat kan onder handoplegging, omdat je misschien op dat moment de Heer Jezus aanneemt. Dat wil ik niet ontkennen. En ik vind ook op zich handoplegging niet fout, dat is ook Bijbels. Maar als u bedenkt dat u in de zaal zit, dat u al jaren een christen bent, maar dat u eindelijk een keer vurig van geest wilt zijn, een keer enthousiast wilt worden, dan laat u voor u bidden, ik ga helemaal mee, en dan laat u de handen, en nu ontvang je dan de, nee, nee. De Heilige Geest had je al, maar de Heilige Geest was in jou uitgeblust. Dat kan wel. En je kunt hem zelfs bedroeven als je verkeerde dingen doet. Dat kan ook. En je kunt ook vervuld raken. En misschien is dat verlangen om vervuld te raken op dat moment in die samenkomst gebeurd. Amen. Ik hoop dat dat vanavond ook gebeurd is. Niet omdat ik handen opleg, maar omdat u door uw Heilige Geest, door de Heilige Geest die in u is, aangespoord en aangesproken wordt om die dingen te zoeken. En om werkelijk hem, onze Heer Jezus, centraal te zetten. Maar vanaf het moment dat er een soort spektakel ontstaat, ik zeg niet dat het overal zo is hoor, dat is per se niet zo. Maar dat gevaar is er, dus dat is weer dat doorschieten in een bepaalde beweging, in een bepaalde uitleg. Vanaf het moment dat er spektakel ontstaat, moet je de vraag durven stellen van gaat het nu nog om Christus, gaat het nu nog om hem, of gaat het nu om mij, wil ik nu zelf iets tonen. En daar komen we zo vanaf dit plekje niet uit. En dat wil ik ook niet. Ik wil er ook niet zomaar wat van zeggen. Zomaar iets afdoen aan de geweldige dingen van het werk van de Heilige Geest. Maar ik wil ook niet de schrift tekort doen. De Bijbel zegt dat deze dingen er zijn en gebeuren. Maar mijn insteek was vanavond dat u de Heer Jezus zou zien. Dat u opnieuw verlangen zou krijgen om meer van hem te zien. Om dichterbij te komen, om te groeien en om te bloeien. Omdat er in u iets aan het ontstaan is, in u iets aan het groeien is. Ja, uw verwachting. Als ik afgelopen zondag een mevrouw zag in de samenkomst, wanneer krijg je je baby, dat kon je natuurlijk duidelijk zien. Dan zegt nou, in januari. Ik zeg, wanneer in januari? Ze zegt nou ongeveer de 25e. Ik zeg, nee, dat wordt de 30e. Maar goed, daar had ik een reden voor om dat te zeggen. Henny is de 30e jaar, dus dat moet op. Nee, maar. Maar ze praten erover alsof dat nu al aanbreekt. Ze hebben al echo's, A en B en C, weet je al wat het wordt. Van alles. Het hele gesprek gaat aan die kant op. Het gaat over die baby. Niet over de weeën, ook niet over de pijn. Het gaat over die baby. Nou, waar hebben we het over dan? Over de Heer Jezus toch? En ik hoop dat dat gebeurt. Dat je de komende tijd, zeker in deze tijd van Advent, denkt aan de komst van de Heer Jezus. Dat je hem verwacht. Dat je hem ziet komen. Misschien mag dat echt het gevolg zijn van. En er zullen elke dag nieuwe dingen zijn. Ik hoorde in de pauze dat er weer een besluit genomen is door de minister van Buitenlandse Zaken. Dat Israël toch ruimte moet bieden aan de Palestijnen als het om Jeruzalem gaat. Dat is een soort politiek statement, een politieke statement van vandaag. En dat morgen weer een andere. Maar dat blijft doorgaan. Dat zijn de tekenen van de tijd die je iedere keer weer hoort en misschien ook wel weer moet verwerken. Maar dit blijft de Heer Jezus. De enige stabiele factor in alles is hij die dezelfde is. De onveranderlijke, de eeuwige. En vandaar heb je geen stabiele factoren meer, want alles wankelt en alles tolt en draait. Hij blijft dezelfde. En tot in eeuwigheid. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. De Heer Jezus. Is het geweldig hè, dat je hem mag kennen. Ik hoop dat je een fijne tijd hebt. En dat je genieten mag. En dat je groeit in het kennen van de Heer Jezus.